Hey, wat super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij Dianne podcast. En waar ik normaal gesproken mijn podcastaflevering begin met ik zit weer in de auto, zit ik dit keer niet in de auto. En ik denk dat de podcast van de 170 podcasten die er inmiddels online staan, dat er misschien drie podcasten zijn die ik niet in de auto heb opgenomen. Zo ook dus deze podcast. En dat heeft een hele bijzondere reden. Namelijk dat ik op dit moment op een van de mooiste plekken ben, ja, waar ik ooit geweest ben. Klinkt heel mysterieus, maar ik heb zondag het vliegtuig gepakt naar Curaçao om een weekje offline te zijn. Helemaal alleen, zonder vriend, zonder kids. De reden erachter ga ik vast nog wel een keertje delen. Is niks dramatisch of zo, maar ik voelde aan alles dat ik hier ongelooflijk veel behoefte aan had. En ik sprak die woorden ja, zo'n 1,5 week geleden ook uit naar Sander, mijn vriend. Ik heb zo'n behoefte gewoon aan even rust. Waarop Sander zei van ja, waarom ga je dan niet? Dat ik dacht, ja, weet ik eigenlijk niet. Weet je wel, heb je dat wel eens? Dat je iets uitspreekt en dat je dan eventjes een spiegel van iemand nodig hebt. Of even een gesprek met iemand aan kunt gaan om tot nieuwe inzichten te kunnen komen. Nou, dat hebben Sander en ik gelukkig de hele dag door bij elkaar. Dus dat is ongelooflijk fijn. Ja, hij zegt, joh, pak die agenda en ga kijken wanneer je weg kunt. En ik had mijn agenda erbij gepakt en deze hele week was leeg in de zin van geen offline of online afspraken. Echt een unicum voor de maand september. En nou, nog een beetje twijfelen, nog een beetje zoeken. Waar ga ik heen? Wat ga ik dan doen? En ben wat aan het rondkijken geweest en dacht, zal ik dan een retreat boeken? Of ik ben op een gegeven moment zelfs bij een of andere ayahuasca-retraite. Maar ik dacht, nee. Het trok me wel, maar nee, nu nog niet. En ja, mijn allereerste gevoel was eigenlijk, nou, eigenlijk kwam die 2 weken geleden al een keertje in me op. Van goh, wanneer zou ik weer naar Curaçao gaan? Dat het eiland trekt mij gewoon heel erg. En ja, zodoende kwam ik toch weer uit bij Curaçao en heb ik een bruid waarvan ik vorig jaar de bruiloft heb gefotografeerd, die ik mijn vakanties altijd laat regelen, heb ik een appje gestuurd. Die en die week en dat resort, boek het maar. En zodoende, ja, zat ik nog geen week later in het vliegtuig alleen. En zit ik op een prachtig resort aan het strand met uitzicht op wit strand en een knalblauwe zee. En het is echt fantastisch. En geen laptop mee. Zelfs mijn social media heb ik van mijn telefoon afgehaald. Instagram, Facebook, Facebook Business Manager, alles ervan afgehaald. Om ja, echt even gewoon alleen met mezelf te zijn. Ik heb boeken meegenomen en ik ben heel veel aan het lezen. Heel veel aan het nadenken, omdat er gewoon een hele hoop in mijn hoofd gaande is op dit moment. Daarover zal ik, als de tijd daar rijp voor is, een podcast over opnemen. Maar goed. Ik was een tijdschrift aan het lezen net, een magazine. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het Manifestatie Magazine. Als je googelt, dan ga je hem wel vinden. Het is een magazine wat elk kwartaal uitkomt. En voordat ik richting Curaçao vertrok, heb ik alle edities in één keer gekocht. En die was ik net aan het lezen. En ja, ik vind alles wat met kwantumfysica, wet van aantrekking, et cetera, te maken heeft. En zeker in combinatie met ondernemen. Dus echt dat stukje mindset. Ja, dat fascineert mij gewoon. Dat, ja, als je een trouwe luisteraar van mijn podcast bent, dan zul je het wel herkennen. Ik vind het ongelooflijk fascinerend om ja, daar gewoon heel veel kennis van te hebben en om dat te begrijpen. En ja, dan gaat er zo'n ontzettende mooie wereld voor je open. En ineens dacht ik heb zin om een podcast op te nemen. Ik dacht, ja, waarom niet? Dus zodoende zit ik hier met uitzicht. Op de zee, 30 graden, lekker zonnetje, ben ik deze podcast voor je aan het opnemen. En weer een podcast waarmee ik je iets verder wil laten kijken dan dat je nu in eerste instantie zou zien. En dat mag betrekking hebben op jouw privéleven, dat mag betrekking hebben op je zakelijk, op je business. Pik eruit wat voor jou van toepassing is en wat voor jou relevant is. En ik weet in ieder geval zeker dat als je deze podcast luistert, dat je er iets uit kunt gaan halen voor jezelf. En laat me ook alsjeblieft op Instagram weten via een DM'tje. Als ik terug ben van vakantie, dan ga ik Instagram wel weer installeren. Dus laat me echt weten wat jij hier voor jezelf hebt uit kunnen halen. Of het hoeft niet eens wat, maar dat je er iets voor jezelf hebt uit kunnen halen. Vind ik echt onwijs fijn. Ja, om dat teruggekoppeld te krijgen van mijn luisteraars. Ik zie dat mijn podcast nog steeds gewoon een paar honderd keer beluisterd worden. Dus er zijn echt superveel mensen die elke keer mijn podcast luisteren. Dat vind ik echt fantastisch om te zien. Maar uiteindelijk zijn het voor mij niks meer dan cijfertjes en nummertjes. En of dat je nou 10 keer of 1000 keer beluisterd wordt, het juist een reactie binnenkrijgen. Of als ik zie dat die gedeeld wordt, of dat ik getagd word, of dat ik een DM'tje binnenkrijg, is voor mij zo. Ja, nou ja, het is gewoon heel erg fijn. Dus laat me vooral weten of. En misschien ook als je dat wil laten weten, wat je er voor jezelf hebt uit kunnen halen. Want ik ga met je een stukje in jouw mindset duiken. En voordat ik dat doe, is het misschien wel fijn om je even mee te nemen naar de eerste 7 jaar van je leven. Nou ja, op het moment dat je al een beetje bezig bent met mindset en met je onderbewustzijn en misschien direct of indirect via de wet van aantrekking, kwantumfysica, op welke manier dan ook, dan zul je vaker gehoord hebben dat we de overtuigingen die in ons onderbewustzijn zitten, nagenoeg allemaal terug te herleiden zijn uit onze kindertijd. Nou, hoe komt dat? In de eerste 7 jaar is het van, ja, zeg maar gerust, levensbelang dat jij alles wat jij ziet, hoort, merkt, voelt, ruikt, proeft, whatever, wat je met je zintuigen waar kunt maken, dat je dat aanneemt als waarheid. Stel je nou voor dat dat niet zo is en jij ziet op een gegeven moment als babytje van 11 maanden, zie je ouders lopen en stel je nou eens voor dat je een baby van 11 maanden bent en denkt, ja, leuk dat jij loopt, maar is er niet iets anders mogelijk en dat je daar 10 jaar over doet, waardoor je niet kunt lopen. Of dat je andere dingen die je ouders tegen jou zeggen, continu in twijfel zou brengen. Of dan zou het heel moeilijk zijn om een taal te leren spreken. En dat is ook waarom kinderen zo ongelooflijk snel ontwikkelen, als je ziet. Want een kindje van net geboren tot anderhalf en het zijn eerste woordjes gaat zeggen en leert lopen. Ah, dat is voor een volwassen brein eigenlijk niet eens te bevatten wat een kind in de eerste anderhalf jaar leert. En dat is te danken aan het feit dat een kind niks in twijfel trekt. En alles wat hij ziet en wat hem verteld wordt en wat hij overneemt aan gevoelens, aanneemt als waarheid. Is gewoon om te kunnen overleven ook, hè. Dus het heeft ook wel echt. Het heeft ook gewoon een functie. Maar ja, als je dit zo terugrekent, dan hebben jouw ouders en mijn ouders dat dus in hun kindertijd hetzelfde gedaan door mijn opa en oma. En mijn opa en oma door mijn overgrootouders. En op een gegeven moment gaat daar een keer een kink in de kabel zitten, hè? Want wat voor mijn overgrootouders 100 jaar geleden werkte en de waarheid was, wil niet zeggen dat we dat nu, anno 2023, wat we nu aan onze kinderen meegeven, dat het nog steeds de waarheid is. Daar kom je vroeg of laat in je volwassen leven, hoop ik in ieder geval, dat je daarachter komt. Dat je op een punt komt dat je, en zeker wanneer kinderen boven de 7 komen, dat je merkt dat ze, ja, wat minder makkelijk kneedbaar zijn. Dat ze niet zomaar alles klakkeloos als waarheid aannemen. Nieuwe dingen die ze dus vanaf hun 7e jaar te zien en te horen krijgen. En dat ze dat niet allemaal als waarheid aannemen. En ook dat hoort erbij. Ik bedoel, het is maar goed ook dat we niet heel ons leven ontvankelijk zijn, zoals een kind van 0 tot 7 dat is. Want ik denk niet, ik kan me niet eens instellen wat voor chaos dat zou creëren. Maar goed. Kun je je voorstellen dat er wel een keer een punt komt dat je jezelf gaat afvragen? Op dat punt kwam ik in ieder geval een aantal jaar geleden. Eigenlijk al veel eerder, maar ik ben me daar nooit heel erg bewust van geweest. Dat ik mezelf steeds vaker af ging vragen: is dit wel zo? En dat ik aan de slag ging met mijn eigen overtuigingen. Wat je bijvoorbeeld hebt kunnen horen in podcast aflevering 170 over mijn Creatrix traject met Linda. Waarin we dus juist met dit soort overtuigingen en belemmerende overtuigingen vooral aan de slag zijn gegaan. Het heeft wel een functie. Datgene wat we in die eerste 7 jaar geleerd hebben, ik noem het even, doe het even onder over één kam scheren, wat we geleerd hebben. 95% van ons handelen, wat we nu op de dag van vandaag doen, komt voort vanuit dat onderbewustzijn. Kinderen van 0 tot 7 hebben namelijk nog geen bewustzijn zoals dat wij dat hebben. Wij hebben 5% bewustzijn en 95% onderbewustzijn. En kinderen van 0 tot 7 hebben alleen maar 100% onbewust, een onderbewustzijn. Dus die hebben nog geen bewustzijn. Dat bewustzijn, dat komt pas later. En dat is niet voor niks dat dat maar 5% is. Want wat ik net al zei, kun je je voorstellen dat jij je hele... dat jij ineens vanuit 100% bewustzijn moet gaan handelen. Ja, weet je, dan kun je heel veel dingen niet meer op de automatische piloot doen. Zoals naar de wc gaan, een kopje koffie zetten, op de fiets stappen, in de auto zitten. Allemaal dingen die we volledig op de automatische piloot doen. En dit zijn voorbeelden van op het moment dat ik ze tegen jou zeg, dat je wel denkt, ja, logisch. Hè? Maar datgene wat wij vanuit ons onderbewustzijn doen, dus die 95%, ik ben naar een punt toe aan het werken. Dus ik ga het niet alleen maar over bewust en onbewustzijn hebben trouwens. Dus ik ben even naar een punt aan het toewerken. Maar datgene wat we doen vanuit ons onderbewustzijn, nou val ik mezelf in de reden, waardoor ik nu de clue voor mezelf even kwijt ben. Het is niet heel slim dit, Dionne. Oké, geeft niet. Ik probeer de draad gewoon weer even op te pakken. Wat ik al zei, 95% is onbewust, gaat op de automatische piloot. En op het moment dat ik tegen jou zeg dat dat is zoals naar de wc gaan, koffie zetten, fietsen, hè, dan zijn dat allemaal dingen die we best wel kunnen begrijpen, die we wel kunnen snappen, waarvan we denken, ja, het is maar goed dat we dat allemaal op de automatische piloot kunnen doen. Want als we dat met die 5%, hè, als we bij elke stap die we moeten zetten, na moeten gaan denken, heel bewust na moeten gaan denken... Ja, dat zou natuurlijk gewoon niet heel goed zijn. Het zou heel veel energie kosten, laat ik het zo zeggen. Dus het heeft wel degelijk een functie. Maar wat wij in onze eerste 7 jaar als waarheid hebben aangenomen en dus op de automatische piloot kunnen uitvoeren, zoals dat fietsen, kopje koffie zetten, doet het kind van 7 nog niet, maar je snapt wat ik bedoel. Naar het toilet gaan, onder de douche stappen, ja, allemaal automatische piloot handelingen. Er zit nog veel meer in dat onderbewustzijn. En het zit niet voor niks in dat onderbewustzijn. Hè? Want op het moment dat jij tussen 0 tot 7 bent, gaat alles direct naar dat onderbewustzijn. Daar zit dus ook heel veel in dat onderbewustzijn. En dan heb ik het echt over miljarden dingen, even tussen haakjes. Zitten zoveel dingen waar je niet bewust van bent, omdat het zo op de automatische piloot gaat, dat je je daar niet bewust van bent. Nou, dit zit allemaal in jouw onderbewustzijn en jouw handelen nu, zoals je auto rijdt, zoals je fietst, zoals je een kopje koffie zet, vindt voornamelijk plaats vanuit dat onderbewustzijn, die automatische piloot. Tot dusver denk ik dat je hem wel snapt. En ik pak er ook heel bewust eventjes wat simpele voorbeelden erbij, zodat je snapt hoe dat stukje automatische piloot werkt. Maar dat stukje automatische piloot, dat doen wij dus niet alleen met fietsen, plassen, autorijden, koffie zetten. Dat doen we dus met alles in ons leven. Kun je je voorstellen dat de overtuigingen en de leringen die jij als kind zijnde vanuit huis uit hebt meegekregen, en dat zijn de allerkleinste dingen, grote dingen, micro dingen, minuscule kleine dingetjes die wel in dat onderbewustzijn opgeslagen worden, die ervoor zorgen dat dat een overtuiging wordt, net zoals dat jij gewoon de overtuiging hebt van, nou, ik stap op de fiets en ik fiets weg. Hè. Ik ga ervan uit dat je die overtuiging hebt. Of dat je de overtuiging hebt van, nou, als ik moet plassen, dan ga ik gewoon naar de wc. Weet je wel, ja, voor de rest niet zo heel ingewikkeld. Maar in dat onderbewustzijn zit er dus ook ongelooflijk veel overtuigingen, waarheden, meningen van anderen, waarheden van anderen die jij als kind zijn voor waarheid hebt aangenomen, die je, wat mij betreft, op latere leeftijd echt voor jezelf in twijfel mag gaan brengen. En ik had dat zelf als kind zijnde al op hele jonge leeftijd. Dus ik heb mijn vader en moeder heb ik het ongelooflijk zwaar gemaakt. Want ik heb mezelf echt vanaf, nou ja, als ik een nijsessie bij mezelf doe, kom ik echt vaak uit rond die leeftijd van 7, 8 jaar. Dat het echt op het moment dat mijn bewustzijn begon, dat ik al op onderbewustzijn voelde van hier klopt iets niet. En misschien heb ik het wel eens verteld, misschien weet je het niet, misschien wel. Kom ik uit een zwaar gereformeerd gezin? Nou, dat zijn die kleine dingetjes waar ik van jongs af aan al mijn vraagtekens bij had. Met hoe ik opgevoed ben, de mening van mijn ouders, de waarheden, de overtuigingen van mijn ouders, de manier hoe zij leefden, de manier hoe zij communiceerden, de manier hoe zij hun kinderen grootbrachten, mij en mijn broers en zussen. Het zijn allemaal dingen die ik al vanaf hele jonge leeftijd in twijfel heb getrokken. En nu zit dat ook wel een beetje in mijn karakter. Thank God, ben ik achteraf heel dankbaar voor, want daardoor kan ik gewoon zoveel podcasts online knallen en het met je delen, zodat dat jij ook kunt gaan twijfelen aan alle overtuigingen die jij met je meedraagt. Is dit, of wil ik wel, dat dit mijn waarheid is? En je waarheid, jouw overtuigingen zijn namelijk subjectief. Die zijn niet vast. Die zijn gevormd. Die zijn klakkeloos één op één overgenomen. En per generatie ga je nu ook steeds meer zien dat steeds meer mensen daarvan openbreken. En om het heel ingewikkeld te maken, heeft dat voor een groot gedeelte te maken dat we van een derde dimensie naar een vijfde dimensie gaan, waarop ons bewustzijn vergroot. Ga ik nu verder niet heel ingewikkeld, heel ver over uitweiden, maar dat is echt de moeite waard om eens te googlen. Moet je maar eens googlen van 3D naar 5D, dan ga je echt fascinerend, ook dit weer. I love it. Maar goed, dat betekent dus dat ons bewustzijn vergroot wordt en ons bewustzijn dus sterker wordt, dus gaat vechten tegen dat onderbewustzijn. Omdat dat bewustzijn steeds sterker wordt en steeds groter wordt, dat we steeds vaker denken van hé, maar wat ik denk, is dat wel wat ik denk? En het is heel moeilijk, want nu ik dit zeg, dan denk ik, ja, maar wat denk ik dan? Ja, dat zijn dus die onbewuste processen die ik dus voor mezelf continu boven water probeer te krijgen. En hoe kun jij die onbewuste processen herkennen? Is letterlijk je ogen open doen en om je heen kijken. Wat jij ziet en wat jij gecreëerd hebt, is letterlijk een spiegel van jouw onderbewustzijn. Letterlijk één op één een spiegel van jouw onderbewustzijn. Dus op het moment dat jij continu, bijvoorbeeld in relatie, of in je rol als ouder, of in je rol als vriendin, of in je bedrijf, of als kind van je ouders, alles. Hoe jij bent, wat je doet en wat je voor elkaar gekregen hebt, is een één op één gevolg van jouw onderbewustzijn. Want voor het grootste gedeelte opereren we vanuit dat onderbewustzijn. En wat je heel vaak gaat zien, is ik spreek ook echt even vanuit ervaring, is een tweestrijd waar je in komt te zitten, waar ik op dit moment ongelooflijk in zit. Ga ik echt nog een podcast over opnemen als die tijd daarvoor rijp is. Maar dat je een stukje ego hebt, die zit in jouw bewustzijn, en een stukje intuïtie, die zit in jouw onderbewustzijn. En dat ego, ondanks dat die maar, jouw bewustzijn maar 5% is dat ego er wel om ervoor te zorgen dat jij niet naar dat onderbewustzijn gaat, hè? Want dat zijn jouw overlevingsmechanismen liggen daar opgeslagen, jouw normen en waarden liggen daar opgeslagen, jouw leringen die je van je ouders hebt meegekregen. Hè? We hebben van nature door een genetische band met onze ouders hebben een enorme loyaliteit en we doen alles, eventjes weer even over één kam scheren, doen we alles vanuit kind zijn al om die ouders maar te pleasen, om die ouders maar, om maar gezien te worden, om die levensbehoeften, en dan heb ik het niet alleen over voeding, een dak boven je hoofd en kleding aan je lijf, maar ook liefde, een luisterend oor, aandacht, alles. We doen als kind zijn alles om dat van onze ouders te krijgen. En dat is iets wat dus in dat onderbewustzijn zit. En ook op het moment dat je volwassen bent, is heel veel van wat jij doet nog steeds daarnaar terug te herleiden. Dus op het moment dat je als kind zijnde bijvoorbeeld niet gezien bent door je ouders, of en niet echt gezien bent door je ouders, of commentaar kreeg, of moest schreeuwen om aandacht, zijn dat heel veel dingen, hè, die je ondernemers nu, de dag van vandaag, in je volwassen leven ook in dat bedrijf ziet doen. Met daaruit voortvloeiende onzekerheden, belemmerende overtuigingen. Wie ben ik? Ik durf mezelf niet te laten zien. Ik durf niet in mijn kracht te gaan staan, want in die eerste 7 jaar is jou iets heel anders verteld. En dit is dat stukje losbreken en dat alles wat jij de eerste 7 jaar van je leven te horen hebt gekregen, dat je dat op een gegeven moment op een weegschaaltje mag gaan leggen. Of dat je het echt eens in twijfel mag gaan trekken van, maar vind ik dit ook? En dat is heel moeilijk, want jouw enerzijds heb je te maken met een stukje ego die tegen jou zegt, dit gaan we niet doen. Je blijft van die harde schijf af. Dit is jouw overlevingsmechanisme die ervoor gezorgd heeft dat je bent waar je nu bent. Hè? Jouw ego wil jou veilig houden, dus die beschermt dat onderbewustzijn enorm. Is voor mij een van de redenen waarom een creatrix en hypnose en nijsessies heel waardevol zijn. Dat je dan voorbij dat ego kunt gaan. Maar op het moment dat jij, en dat is waar ik naartoe wil werken. Op het moment dat jij iets in je leven, als er iets is in je leven of in je business. Wat je heel graag wilt zijn of wilt hebben. Mag jij jezelf... In eerste instantie zijn we geneigd om te kijken, wat moet ik doen om dat te kunnen bereiken? Stel, jij zegt, ik wil 100.000 euro verdienen. Ik wil 100.000 euro omzet. Ik ga een doel maken voor 2024, 100.000 euro omzet. Ik wil een vrijstaand huis en ik wil leven in rust en vrijheid. Heb je met een aantal dingen te maken? Je kunt dit wel heel graag willen. Je kunt het zelfs heel goed uitspreken. Je zegt het tegen je partner. Je zegt het tegen je business buddy. Zou je dit bijvoorbeeld, hè, ik geef je even wat suggesties. Zou je dit bijvoorbeeld ook hardop tegen je ouders uit durven spreken? Door letterlijk, als ze nog leven in dit geval, door letterlijk naar ze toe te gaan. Hé, ik heb een doel voor volgend jaar. Ga ik 100.000 euro omzetten? Ik denk dat jij dan diep van binnen al heel goed weet welke reactie jij van je ouders gaat krijgen. Ik weet het voor mezelf, als ik dat tegen mijn ouders ga zeggen, ga ik commentaar krijgen. Daar ben ik heel eerlijk in. Commentaar in de zin van, hoezo? Het gaat toch gewoon goed? Hoezo? Geld maakt echt niet gelukkig hoor. Hoezo? Je werkt al zo hard. Moet je dan nog harder gaan werken? Hoezo? Weet je wel, dan gaan er heel veel belemmeringen blootgelegd worden, waar jij je niet van bewust was, maar die jij als kind van je ouders ook met je meedraagt. Dus jij wilt weten welke belemmeringen jij hebt zitten om die 100k te kunnen gaan omzetten. Dan zou je eens naar je ouders toe moeten gaan. Of je broers of zussen. Of in ieder geval mensen die in jouw eerste 7 jaar in jouw leven zijn geweest. Dus je opvoeders. Ik pak even ouders, maar wat voor jou van toepassing is. En dan moet je dit eens tegen ze zeggen. En dan moet jij eens tegen ze gaan zeggen. Ik wil volgend jaar 100k gaan omzetten. Want op het moment dat jij dit uitspreekt tegen mij, bijvoorbeeld als coach zijnde, hè, dat ik bijvoorbeeld, ik ben jouw coach en jij zegt tegen mij, ik wil 100k omzetten. Ja, be my guest, prima, dan gaan we daarmee aan de slag. Ik geloof best dat je dat wil, maar willen is in dit geval niet genoeg. Willen is de stroom van de waterval op gang brengen. Maar op het moment dat er beneden in die waterval allerlei keien liggen en allerlei blokkades liggen, zal die 100k die jij daarboven op die berg hebt geroepen, ik wil die 100k, die zal nooit zijn eindbestemming bereiken. En waarom is dat? Omdat er blokkades in jouw riviertje liggen. Waaronder de belemmeringen en de overtuigingen van jouw ouders, opvoeders, broers, zussen, die jij als kind van je ouders nog steeds met je meedraagt. Daar ben je niet van bewust, want willen is ego. En die belemmeringen en die overtuigingen zitten in dat onderbewustzijn. Daar ben je je niet van bewust. Het is niet voor niks je onderbewustzijn. Maar op het moment dat je dit hoort en herkent en dat je zegt, ja, ik zou dit en dit en dit wel heel graag willen, is willen niet genoeg. Het begint wel bij willen en het begint wel bij uitspreken. Ik wil wel die succesvolle business. Maar de reden waarom dat bedrijf, en ook daarin is succesvol weer subjectief, maar vul in wat voor jou, wat jij bestaat onder succesvol. En ik weet inmiddels uit eigen ervaring dat dat absoluut niet alleen maar terug te herleiden is naar je omzet, maar dat terzijde. Dat je voor jezelf gaat proberen te achterhalen, en dat kun je doen door jezelf af en toe terug te trekken, door te gaan journalen, te mediteren, tijd alleen door te brengen, waarin je wat minder beïnvloedbaar bent door mensen en energieën en overtuigingen en angsten van anderen. Bijvoorbeeld de angst van je partner, die hoor ik ook nog steeds ongelooflijk vaak terug. Dus die angsten van je partner en die overtuiging van je ouders, alles wordt de hele dag op jou gereflecteerd. Waardoor je op een gegeven moment niet meer voelt van, wat is nou van mij en wat is nou van hen? En op het moment dat ik naar mijn ouders toestap en zeg, in 2024 ga ik 100.000 omzet draaien. Of een miljoen, mij het schelen, kan ook een miljoen zeggen. Dat ik naar mijn ouders ga en dat als ik dat tegen ze zeg, dat door aan de slag te gaan met mijn eigen onderbewustzijn en door in twijfel te brengen welke overtuiging draag ik mee, welke zijn van mij en welke wil ik gaan overschrijven met mijn eigen overtuigingen. Mijn overtuiging is als ik een miljoen omzet wil draaien, dan kan ik dat. En als ik daar gelukkig van word of als ik daar zin in heb, dan doe ik dat. Maar als je me dit 5 jaar geleden had gezegd, of misschien zelfs 10 jaar geleden had gezegd, had ik waarschijnlijk met allerlei argumenten gekomen. Ja, leuk, maar of je omzet verdubbelen. Ik werk al zo hard, ik zou niet weten hoe dat moet. En ik zou niet weten dit. En ja, is dat dan wel van mij weggelegd? En wat moet ik dan allemaal doen? Het zijn allemaal dingen die dan naar boven komen. Zijn ze van jou? Of zijn ze overgenomen van iemand anders die heel dicht bij jou staat. En dit is over het algemeen iemand in, meerdere iemanden, in jouw inner circle. Terug te herleiden naar de mensen waarmee je nu heel close bent. En vooral ook de mensen die het dichtst bij je hebben gestaan in jouw eerste 7 jaar van je leven. Wat zijn voor jou de consequenties van dat succesvolle bedrijf? Als jij als kind zijnde altijd maar 6'jes en 7's haalde op school en nooit echt bijhoorde in een vriendengroep. En nooit ergens echt in uitblonk. Nooit iets echt succesvol af kon maken. Continu weer dat geheig van je vader en moeder in je nek hoorde. Ga eens terug naar je kindertijd. Als dat allemaal zo verankerd zit. En het is een feit dat het verankerd zit in jouw onderbewustzijn. Kun jij je voorstellen dat het werk wat jij te doen hebt om die succesvolle business te krijgen, hem niet zit in nog harder werken. Zolang jij in die onderliggende laag die overtuigingen niet aanpakt. En dit is ook zo'n stukje als je gaat kijken naar hele succesvolle, hele rijke ouders. En kinderen die in hun voetsporen gaan treden en ook hele succesvolle business opbouwen, heel veel geld verdienen, vrij leven hebben. Dat de middenstand of de, hoe noem je de mensen onder de middenstand, uit de armoede, mensen die op de armoedegrens leven, over dat soort mensen zullen zich, ja, verwend, je met de paplepel ingegoten. Ja, papa die heeft zeker met zijn creditcard lopen wapperen. Maar als je echt gaat kijken van, als dat handelen van die rijke kinderen voortkomt uit hun onderbewustzijn, uit de overtuiging die zij vanuit hun jeugd hebben meegekregen. En zij hebben ouders als voorbeeld die op een leuke, fijne, lichte manier miljoenen kunnen verdienen. Kun je je voorstellen dat die imprint van zo'n kind al vele malen anders is. Dat zo'n kind al 10-0 voor staat om dat succesvolle bedrijf op te kunnen bouwen. Zonder dat papa het je met zijn creditcard hoeft te wapperen. Of zonder dat papa op wat voor manier dan ook bewust invloed heeft op dat bedrijf. De antwoorden die jij zoekt, terug te vinden zijn in de eerste 7 jaar van je leven. Dus mijn opdracht voor jou is, ga eens voor jezelf na. Wat staat er op jouw verlanglijstje? Wat is een gedachte, een wens, die continu in jouw hoofd blijft zitten? En dit kan iets heel persoonlijks zijn, dit kan op businessvlak zijn, dit kan op welk vlak dan ook. En het is heel moeilijk, want dit is ook wat Linda in de vorige podcast al zei, self can't analyze self. Je kunt jezelf moeilijk analyseren, omdat je dat onderbewustzijn is één grote blinde vlek voor je. En dankjewel ego, dat het afgeschermd is. Maar door hierover te gaan praten, met je partner of in ieder geval iemand die ook op jouw bewustzijn zit, die dezelfde op dezelfde golflengte zit, dus een business buddy of een goede vriendin of iemand die ongefilterd en onbevooroordeeld, met de beste intenties, zonder zijn of haar angst op jou te reflecteren, met jou mee kan denken. Door eens aan die persoon te vragen van, hey, ik wil met je in gesprek gaan om te kijken wat mij op dit moment nog tegenhoudt om datgene wat ik graag wil te kunnen bereiken. En misschien wel interessant om een klein stukje van mijn eigen... Ik heb het in de podcast over hoe ik mijn auto heb gemanifesteerd. Daar heb ik er al het een en ander over verteld. Maar ik zit nu hier 3 dagen op Curaçao. Dus kun je nagaan, 3 dagen alleen wat dat met je hoofd doet. En dat er best wel wat inzichten bij mij naar boven zijn gekomen. Maar dat ik vorig jaar op een gegeven moment zei, ik wil een x-bedrag op mijn bankrekening hebben. En ik wil daar niet meer onder komen. Misschien herken je dat wel, dat is gewoon mijn... Ik wil daar gewoon niet onder komen. Ik ben daar wel onder gekomen toen ik een auto kocht, maar daarna weer heel snel terug naar dat niveau gegaan. Dat ik mezelf op een gegeven moment afvroeg. Vorig jaar heb ik dat saldo ook gehad. En op een gegeven moment was dat saldo zelfs bijna 2 keer zo hoog. Tot op een gegeven moment commentaar kreeg, is allemaal lief bedoeld, maar ik noem het wel even commentaar, van mijn vriend. Schat, je moet echt niet zoveel geld op je bankrekening hebben staan. En in diezelfde week kreeg ik het ook te horen van mijn accountant. Ja, Dianne, is gewoon onverstandig om zoveel geld op je bankrekening te laten staan. Het verdampt gewoon. Het is gewoon, je kunt hier zoveel slimmere dingen mee doen. En ik heb dat soort woorden aangehoord. En dat zijn van mensen van wie ik, hè, mijn vriend en mijn accountant, van wie ik best wel wat dingen aanneem. Dus op het moment dat zij mij iets vertellen, dan kan ik daar best wel snel mijn waarheid van maken. Waardoor ik dus op een gegeven moment die overtuiging, onbewust, daar kwam ik deze week pas achter, waardoor ik op een gegeven moment die overtuiging had, mijn saldo moet dus niet meer zo hoog gaan worden. Die moet dus op dit plafond, die moet dus hier een beetje op blijven hangen. En gek genoeg gebeurde dat ook. Het ging er een klein beetje onder, ging er een beetje boven, een keertje 1000 euro eronder, een keertje 10.000 euro erboven, maar wel continu rond dat gemiddelde. Tot ik op een gegeven moment van de week daar zelf eens over na zat te denken, dat ik dacht... What the fuck? Ik zou dat bedrag, mag voor mij ook gewoon het dubbele zijn. Maar ja, wat houdt mij tegen om dat saldo te verdubbelen? Niet nog harder werken, ja dat kan. Maar ik weet dat op het moment dat ik die overtuiging voor mezelf, daar kom ik zo op terug, die overtuiging niet mee aan de slag ga, dan kan ik wel dubbel zoveel gaan werken en nog meer gaan verdienen. Maar dan weet ik ook, mijn financiële thermostaat staat hierop afgestemd. Dus op het moment dat er veel meer geld binnen gaat komen, gaat er linksom of rechtsom ook veel meer geld uit. En misschien luister je nu naar, denk je, wat financiële watten. Maar als je in mijn podcast scrolt, heb ik een aantal podcastafleveringen opgenomen over je financiële thermostaat, die we allemaal hebben. Super waardevol om te luisteren trouwens, als je dat nog niet gedaan hebt. Maar goed. Dus ik ben daar deze week eens over na gaan denken, dat ik dacht, wat er ook gebeurt... Of mijn omzet is wat lager, of mijn kosten zijn wat hoger. Maar al maandenlang blijf ik rond datzelfde punt. Een aantal maanden geleden heb ik 50.000 euro, 100.000 euro zelfs. Ik moest even nadenken, 50.000 was voor mijn auto. 100.000 euro geïnvesteerd in crypto. Toen zakte ik weer onder dat level en in no time was die weer terug. En dan heb ik het over 100.000 euro wat ik van mijn rekening afgeplukt heb. Ik wil niet zeggen een insane bedrag. Is het eigenlijk wel. Het is gewoon een hoop geld. Laat ik het zo zien. Je kunt er een hele hoop doen voor 100.000 euro. Dus op een of andere manier wist ik, als ik boven een bepaald bedrag kom, dan ga ik in crypto investeren. En dat gaat naar mijn auto. En dat gaat naar mijn beleggingsrekening. En ik weet ik veel. Misschien betaal ik nog een stukje hypotheek af. Maar nu kwam ik op het punt dat ik het geld wat boven mijn plafond uitkwam, boven die drempel uitkwam, had ik geen functie meer. Dat had voor mij geen functie meer. Terwijl ik, advies van mijn vriend, advies van mijn accountant, zoveel geld moet je niet meer op je rekening hebben staan, Diannetje. En wat gebeurt er? Onbewust. Dus ik ben dat nu voor mezelf aan het trainen en ik denk dat ik over een paar maanden de podcast ga opnemen. Voor mij... En doordat ik hier al heel wat jaartjes nu mee bezig ben, door dit zo onder de loep te nemen en door ook te kijken van wat is bewust, wat is onbewust, wie heeft ooit wat tegen mij gezegd, waardoor dit en dit en dit. Ik hoop dat je me nog kan volgen. Kwam dat besef deze week? Verrek, ik wil dat saldo wel laten groeien, maar er zijn 2 mensen in mijn directe omgeving die tegen mij gezegd hebben, dat is niet verstandig. En De oplossing heb ik ook al aangedragen gekregen om eens met een fiscalist te gaan praten. Heb ik nog niet gedaan, heb ik nog geen afspraak meegemaakt. Dus dat besef kwam deze week dat ik dacht, op het moment dat ik een doel zet, dan haal ik mijn doelen. Dat is ook inmiddels mijn overtuiging, mijn waarheid geworden. Dat was vroeger als kind zijnde niet zo. Maar inmiddels is dat mijn waarheid. Op het moment dat ik een doel stel, dan haal ik mijn doel. En mijn doel is nu om niet meer onder dit level uit te komen. En wat gebeurt er? Ik kom niet meer onder dit level uit. Maar ik ga er ook niet meer, knal er ook niet meer dik overheen. En met dik eroverheen bedoel ik gewoon 50 of 100.000 euro eroverheen of zo. Dus. En ineens had ik echt zo'n, kun je deze zo'n stripfiguurtje met zo'n gloeilampje zo, ping, dat dat lampje aanging, dat ik dacht, what the fuck? Ik moet dus gewoon een nieuw doel gaan stellen. Ik moet dus een doel gaan maken voor dat geld wat boven die drempel uitkomt. Want ze hebben gelijk, hè? Ik bedoel, het is niet dat ik wat mijn accountant zei, zomaar als waarheid. Ze hebben gelijk. Het is zinloos om zoveel geld op je rekening te hebben laten staan. Weet je, ik denk als je in een jaar of 2 jaar jezelf salaris uit kan keren, ja, weet je, daarna zie ik dat wel weer. Je kunt eindeloos geld op je rekening laten staan, maar op het moment dat je daar ver bovenuit komt, dat je denkt, het is gewoon stom. Dit geld kun je beter voor je aan het werk zetten. Investeren in crypto, vastgoed, aandelen, whatever. Je hypotheek afbetalen, whatever, wat voor jou goed voelt. Maar stil laten staan is gewoon niet verstandig. En misschien herken je dit voor jezelf wel, dat je een omzetplafond voelt in je business. Of dat je een bepaald saldo, maar net elke keer kom je weer net terug op dat saldo. Net dat je denkt, ah fuck, en dan ben je er net overheen en dan bam, is het weer tijd om salaris uit te keren. Of dan komt er weer een rekening en dan zak je weer een beetje onder. En dan worden weer wat facturen betaald, heb je weer een dikke klus binnengesleept. Ga je weer net een beetje bovenheen en zo blijf je continu rond dat bedrag schommelen. Nou, wat mij heel erg geholpen heeft vorig jaar ben ik hier pas echt heel bewust mee aan de slag gegaan, is een duidelijk doel stellen. Van dit is, stel hè, dat je nu zegt, ik heb nu, bij mij ging dat ook heen met 10.000, met stapjes van 10.000. Dat ik 20.000 euro op mijn rekening had staan een paar jaar geleden, dat ik dacht, oké, nou fuck it, nou wil ik gewoon naar die 30. 30 wordt mijn ondergrens, boom, 30 aangetikt. En ik weet zelfs nog dat ik op een gegeven moment bijna tegen die 30 aan zat. En dat er een factuur binnenkwam die ik moest betalen. Maar dat ik ook wist dat er de dag daarna nog een rekening, een factuur betaald zou worden, waardoor ik die 30 aan zou tikken. Ja, het klinkt. Ik ga geen oordeel geven over mezelf nu. Maar dat ik wist, volgens mij zat ik nog 300 onder die 30.000 euro of zo toen. En dat ik wist dat de volgende dag zou er een factuur van 2.000 euro of zo betaald worden. Dat ik dacht, fuck it, die rekening. Ik betaal hem met liefde. Maar ik moet en ik zal die 30 een keertje aangetikt hebben. Omdat ik weet, op het moment dat ik hem aantik, is het mijn nieuwe ondergrens. Ik moet hem een keer in mijn huidige realiteit als bewijs zien van, daar is die. En zo is dat elke keer stapje voor stapje voor stapje. Dus inmiddels weet ik ook, en nou stagneert continu die drempel op mijn rekening. Oh ja, wacht even. Wat heb ik in voorgaande situaties gedaan? Doel stellen. Nou ja, ik kan wel nu een doel stellen van ik wil 1 miljoen op mijn rekening. Maar ik krijg elke keer op mijn flikken van mijn accountant dat ik niet zoveel geld op mijn rekening moet hebben staan. Dus, wat doet Dianne? Dat gaat nu even niet om 1 miljoen, maar ik noem eventjes een bedrag. Ik zorg dat ik gewoon net op die grens blijf. Dat ik geen commentaar krijg van mijn vriend en van mijn accountant. Van, moet niet veel meer worden dan dit. Dus daar blijf ik net netjes elke keer onder. En dat besef kwam dus deze week. Het is gewoon zo bizar hoe dat we dingen als waarheid aannemen. Toen kwam dat besef van de week. Dat ik dacht, fuck, en ineens ging er zo'n lampje branden. Ik dacht, het is zo simpel, zo logisch. Ik moet het doel gaan stellen. Een nieuw saldo op mijn rekening. En als ik dat saldo heb aangetikt, dan gaat er een x-percentage naar, vul voor jezelf, maar in mijn geval zou dat dan, niet nog meer in crypto, kan wel, maar ik zou hem dit keer in ETF's, in beleggingen gaan stoppen. Oké. Dus, dat soort mooie inzichten krijg ik op het moment dat ik gewoon even alleen ben. En ik ben nooit alleen. Ik heb altijd kinderen of een vriend of klanten of whatever om me heen. is zo fijn om af en toe eens alleen te zijn. Om echt eens te ontdekken voor jezelf. Wat is mijn waarheid? Welke overtuigingen draag ik met me mee? En wat is de reden waarom ik nog niet heb wat ik wil hebben? Wat stagneert? Wat blokkeert? Waardoor datgene wat ik wil er nog niet is. Dat kunnen overtuigingen zijn. Dat kunnen dingen zijn die mensen ooit tegen jou gezegd hebben. Dat kunnen overtuigingen zijn die je zelf ontwikkeld hebt. Dat is een bepaald, wat ik als voorbeeld ook met mijn auto gaf, een bepaald overlevingsmechanisme. Hè? Want op het moment dat je even tussen haakjes in een dikke auto rijdt, kunnen mensen daar wat van vinden. Hè? Vroeger was het van levensbelang om bij de groep te horen. Om niet buitengesloten te worden, dat mensen geen mening over je hadden. Want vroeger was je afhankelijk van de groep. Maar we leven inmiddels in 2023, weet je. Maar al die dingen hebben we generatie op generatie op generatie tot op celniveau zit het in ons lijf. Die anno 2023 niet meer dienend zijn. Want op het moment dat je nu niet meer bij een groep hoort, is er wel weer een andere groep waar je bij kunt aansluiten. Een groep met gelijkgestemden die wel op hetzelfde golflengte denken zoals dat jij dat doet. Dat is niet meer te vergelijken met 100, 2, 3, 400 jaar geleden. Maar nu begrijp je misschien ook hoeveel onbewuste dingen wij niet alleen van onszelf, maar ook van onze ouders en grootouders en overgrootouders en vorige generaties, omdat generatie op generatie meegegeven wordt. En dat dat in jouw onderbewustzijn zit. En dat onderbewustzijn ervoor zorgt dat jij handelt zoals je nu handelt. Dat je denkt zoals je nu denkt. Dat je voelt zoals je nu voelt. En dat met dat handelen, denken en voelen, je je ogen open doet. En alles wat jij met je zintuigen waar kunt nemen is een letterlijk gevolg van wat jij denkt, voelt en zegt. En hoe je handelt. Dus dat de oplossing in jou zit. De oplossing zit in jou. Ik ga hem lekker afsluiten, deze podcast. Ik ben heel benieuwd of jij voor jezelf een manier kunt gaan vinden. Al is het, begint het maar met een intentie. Dit is wat ik wil en ik wil nu die intentie. Intenties zetten zijn zo krachtig. Gewoon uitspreken. Ik wil erachter komen wat mij stagneert of blokkeert. En ineens kan er dan een persoon of een boek of een podcast of een post of een klant of een whatever op jouw pad komen. Waarvan je denkt, verrek, daar is mijn antwoord. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En tot de volgende aflevering. Doei doei!